Wees niet te bang. Durf het te gaan doen. Ga in gesprek met het slachtoffer. Vraag waar de meeste klachten vandaan komen. En ga aan de slag.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa.
En Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert.
Vandaag hebben we alweer het laatste gesprek in de podcastserie. Jeetje, wat gaat dat snel en wat hebben we de afgelopen afleveringen inspirerende en betrokken professionals mogen spreken in de aanpak van mensenhandel. Vandaag hebben we ook een belangrijke aflevering waarin we in gesprek gaan over de behandeling van slachtoffers mensenhandel. Hiervoor hebben we Linda Verhaak uitgenodigd, behandelaar binnen ARC Centrum 45. Hoi Linda, welkom, wat fijn dat je er bent.
Ja, wel.
Dankjewel.
Welkom, Linda. Hey, en ja, jij werkt dus in een behandelcentrum voor slachtoffers mensenhandel. Nou, meteen maar even daarmee aftrappen, want kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik werk als klinisch psycholoog, psychotherapeut op een afdeling van ARC Centrum 45, waar we veel werken met asielzoekers en vluchtelingen. En ik dan specifiek met de doelgroep slachtoffers van mensenhandel. En we werken samen ook met de opvang in Amsterdam met name. Om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Oké, en wanneer komt een slachtoffer bij ARC terecht?
Nou, we doen preventiegroepen, noemen we dat, op de opvang. Dus daar waar de mannen en vrouwen, met name vrouwen, opgevangen worden. En daar krijgt dus iedereen, alle mensen die daar wonen, krijgen voorlichting over wat zijn de gevolgen van trauma, wat kan je daarvan merken, wat merk je daarvan qua slaap of herbelevingen. Allerlei informatie daarover krijgen ze. En dan wordt er ook met iedereen individueel een gesprekje gevoerd door een collega van mij om te kijken, zijn er veel traumaklachten en is er aanleiding voor een aanmelding bij ons? En zo ja, dan komen ze op intake.
Ja, mooi, want we hebben in een van voorgaande afleveringen met Anne gesproken. En we leerden daarin eigenlijk dat een schokkende gebeurtenis meemaken niet per definitie betekent dat je trauma krijgt, zeg maar. Dus ja. Dat is misschien waar jullie dus eerst naar op zoek gaan, naar mensen van, hey, hoe gaat het met je en wat heb je nodig? Klopt dat?
Ja, dat klopt precies. Dus er is heel veel veerkracht, gelukkig, bij veel mensen. Veel mensen hebben ook al heel veel meegemaakt eerder in hun leven en allerlei strategieën ontwikkeld om daarmee om te gaan. Dus niet voor iedereen is het dan nodig om hulp te zoeken. Ja.
Oh ja, want ik zou dus kunnen denken, als mensen dus al veel hebben meegemaakt in hun leven, dat ze dat misschien ook kwetsbaarder maakt voor trauma. Maar nu zeg je, dan leren mensen, hebben mensen misschien wel hele goede copingstrategieën ontwikkeld.
Ja, het is dus heel verschillend. Ja. Ik denk dat je het eigenlijk ook niet helemaal kan voorspellen. Het is zeker zo dat mensen die een hele lastige jeugd hebben gehad, soms ook juist wat slechter voor gesorteerd zijn, omdat ze ook destructieve coping kunnen hebben ontwikkeld. Dus heel moeilijk hebben leren omgaan met emoties en eigenlijk zichzelf niet toestaan om zich kwetsbaar te voelen. En je voelt je kwetsbaar nadat je heel veel narigheid hebt meegemaakt. Dat hoort er dan ook bij. En dan is het bijvoorbeeld heel gezond om sociale steun te zoeken. Als je dat niet geleerd hebt om anderen te vertrouwen of dat je op anderen kan rekenen, dan kan het zo zijn dat je het allemaal helemaal alleen gaat doen. Dat is dan een risicofactor.
Ja, ja. En is dat dan dat we dan spreken van vroegkindelijk trauma?
Ja. Ja, dat is een heel breed begrip,
ja.
Waar een heleboel onder valt. Hè. Dus zowel de verwaarlozing als fysiek geweld, of het getuigen zijn van fysiek geweld, seksueel geweld, Maakt heel veel uit op welke leeftijd maken mensen dat mee. Is dat in relatie met de primaire zorg? Hoe noem je dat? De primary caretakers? Je primaire ouderfiguren. Ja, primaire verzorgers, dat woord zocht ik. Ja. En ook welke beschermende factoren zijn er? Zijn er ook mensen in je leven die je wel kan vertrouwen, die jouw verhaal geloven, die jou helpen om daarmee om te gaan? Ja, dus er zijn ontzettend veel factoren die bepalen of een kind echt in de ontwikkeling al dusdanig last krijgt van destructieve copingmechanismen. Of juist heeft geleerd om te gaan met tegenslagen. En dat kan je eigenlijk heel moeilijk voorspellen.
Ja, en in de opvang, sorry Naomi, ik word er helemaal enthousiast van.
Jammer Joyce, helemaal oké.
De ene vraag naar de andere. In de opvang zitten ook moeders met kinderen. En in het geval van Manja, zij heeft ook kinderen. En kinderen van de uitbuiter. Behandelt ARC of ARC Centrum 45 dan ook de kinderen?
Ja, het is wel zo dat we hebben een kinder- en jeugdafdeling. En daar worden ook gezinnen gezien. Waar hechtingsproblemen bijvoorbeeld een rol spelen. Er wordt ook gezinstherapie gegeven of therapie voor de kinderen. Maar er is wel een stap die daaraan vooraf gaat. Altra is in de opvang in Amsterdam aanwezig. En ziet alle moeders, ook de zwangere moeders. Hè, zwanger van de uitbuiter bijvoorbeeld of uit de situatie. En dan kijken zij eerst van wat is er nodig. En zij geven de eerste opvoedondersteuning en de eerste eventuele traumabehandeling als het niet al te complex lijkt. Want anders moeten al die moeders helemaal naar Diemen komen reizen, waar we zitten. Dus dat is soms ook wel heel veel, dat heeft ook heel veel impact. Ja.
Wat mooi dat dat dan ook samen zit, zo'n Altra en ARC. En dat jullie daarin dus ook samenwerken. Zijn er nog meer partijen waar jullie mee samenwerken?
Ja, er zijn er een heleboel.
Maar de grootste samenwerkingspartners in de keten rondom de aanpak mensenhandel noemen?
Ja, we hebben veel samenwerking met Cupido van Spirit.
En dus, wat is Cupido voor?
Ja, Cupido is gericht op seksualiteit, geeft veel voorlichting ook. Is eigenlijk een meer toegankelijke vorm van zorg voor jongeren. Mm-hmm. Die allerlei programma's hebben om jongeren informatie te geven over seksualiteit, over grenzen, over... Dus jou waarschijnlijk wel bekend, Naomi. Dus zij doen meer de jongere doelgroep en zien ook veel slachtoffers van loverboys. Wat natuurlijk ook weer een woord is wat gebruikt wordt veel in mensenhandelland. We werken veel samen met Centrum voor Seksueel Geweld. Mm-hmm. Die zitten natuurlijk overal in het land. En helaas komen daar vrij weinig asielzoekers, vluchtelingen binnen. Dus er zijn weinig mensen uit die doelgroep die zich melden na een verkrachting. En daar wordt aan gewerkt.
Ah ja, oké. Okay. Dus die doelgroep zien ze weinig bij Centrum Seksueel Geweld. En die komen dus ook via die kant weinig bij jullie binnen. Het is mooi om daar straks misschien nog iets over te bespreken. Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke doelgroep. Kan je nog kort zeggen met welke andere partijen je nog werkt die je misschien nog niet hebt genoemd? Werken jullie bijvoorbeeld ook met Veilig Thuis samen?
Ja, zeker daar waar nodig. En ook met heel veel andere GGZ-instellingen. Bijvoorbeeld vaktteams, verslavingszorg, allerlei.
Dus echt heel divers. Aanvullende. En uit allerlei kanten, zou ik maar zeggen. Ja, mooi. En ik ben zo benieuwd, hè. Want niet iedereen heeft trauma dus na het meemaken van mensenhandel. En bij de een is trauma ook weer complexer dan bij de ander. Hè? Je hebt daar allerlei verschillende vormen en gradaties in. Wat inderdaad, dus zoals je net ook al zei, heel erg op de persoon verschillend is. Van hoe je daarop reageert door allerlei omgevingsfactoren. Draagkracht, draaglast, alles wat je hebt meegemaakt in je leven, dat draagt daartoe bij. Maar stel dat er wordt geconstateerd dat er trauma is bij iemand. Wat voor soort technieken of behandelmethoden zetten jullie dan in? En ik snap dat we daar al 3 podcasts over zouden kunnen maken. Dus het is best een hele lastige vraag om aan een behandelaar te stellen. Maar misschien kan je daar in een soort overview kort iets over noemen.
Ja, nou graag. Ik ga mijn best doen om dat inderdaad niet te lang te doen.
Ja, ik besef dat dat moeilijk is.
Nou, we hebben een aantal bewezen effectieve methodes om trauma te verwerken. Eén daarvan is EMDR, dat wordt steeds bekender. Eye Movement Desensitization Reprocessing is een hele effectieve methode. Die zetten we het liefst zo snel mogelijk in. Als we weten dat iemand heel veel last heeft van een aantal incidenten die de hele tijd maar terugkomen in het hoofd en mensen voortdurend ontregelt. Een andere traumabehandeling die we vaak inzetten is de NET. Dat is de narratieve exposure therapie. Mm-hmm. Die is ook ontwikkeld voor de doelgroep asielzoekers en vluchtelingen. Die is ook in het buitenland ontwikkeld. En dan ga je eigenlijk het hele levensverhaal met mensen doorlopen. De mooie dingen, maar ook de hele nare dingen. En dan help je een soort chronologisch verhaal te maken. Een narratief. Het komt ook op papier te staan.
Een narratief is een ander woord voor taal, hè, eigenlijk. Toch? Narratief.
Ja, en je ziet dat dat veel... En narratief is natuurlijk in veel culturen buiten de westerse ook een hele bekende manier om met elkaar verhalen te delen, over te dragen, wijsheden en ook waarschuwingen of lessen uit het leven. Dus dat is heel passend. Ja. En naast die traumabehandeling hebben we dus ook allerlei andere vormen van hulp, soms aanvullend, medicatie bijvoorbeeld, of PMT, dat is psychomotoren therapie. Dus mensen helpen met het lichaam te leren ontspannen, te leren in het lichaam te zijn, om te gaan met triggers. Dat als het lijf helemaal ontregelt door iets wat er gebeurt, hoe kun je dat ook lichamelijk eigenlijk weer reguleren? We hebben ook maatschappelijk werk, want er is heel vaak een heleboel aan de hand. Er moet heel veel geregeld worden. Mensen hebben vaak helemaal geen dagbesteding, financiële zorgen, huisvesting, noem maar op. Dat is eigenlijk de ondersteunende modules, zou je kunnen zeggen. En we hebben ook nog na de traumabehandeling vaak aandacht voor de seksualiteit. Dus het herstel van intimiteit en seksualiteit, maar ook het voorkomen van revictimisatie. Dus het opnieuw slachtoffer worden. Omdat we helaas ook vaak zien dat het meemaken van seksueel geweld eigenlijk de kans wat groter maakt dat je het opnieuw kan meemaken. En dat heeft ook weer met allerlei psychologische factoren te maken.
Ja.
En hoe ziet zo'n module er dan uit? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben een module ontwikkeld en die wordt nu onderzocht. Die is eigenlijk lichaamsgericht en ervaringsgericht. Er wordt veel gewerkt met lichamelijke sensaties en signalen. Het ontdekken van gevoelens van veiligheid, maar ook onveiligheid. En het gaat heel erg over het aangeven van grenzen. Hoe kun je dat doen? En hoe kun je ook voelen dat je in je lichaam zit als je zegt nee? Hoe kun je die nee ook echt goed communiceren op een manier dat het misschien sneller gerespecteerd zal worden?
Mooi. En dat is dan wat mensen in hun dagelijks leven kunnen gaan oefenen, zeg maar. Om in contact te zijn met dat gevoel.
Ja, precies.
Ja, ja. Ja. Mooi.
Ja. Ja, en dat is ook echt wel een nog verder te ontginnen gebied. Omdat we natuurlijk heel erg op zoek zijn van hoe werkt dat nou precies? We weten natuurlijk allemaal dat het meemaken van seksueel geweld iets doet met je geest, maar ook met je lichaam. En het bevroren raken tijdens seksueel geweld soms ook heel voorspellend kan zijn om later opnieuw in die bevriezing terecht te komen en dan dus daar tools voor hebben. En te ontdekken hoe kan ik daar op dat moment mezelf helpen om daar weer uit te komen. Of misschien het net voor te zijn, de eerdere signalen al op te pikken. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
Ja, wat mooi dat jullie daar de tools voor geven. Manja geeft ook aan in de 4e aflevering waarin we het hebben over seksualiteit, seksuele opvoeding, maar ook haar eigen seksualiteit. Ja, geeft ze ook aan van daar had ik echt behoefte aan gehad in mijn herstelperiode. En eigenlijk was het voor haar bijna een soort roep in het donker van, ja, help mij hiermee. Hoe kan ik het met mijn kinderen over dit thema hebben? Hoe behoed ik hen voor moeilijke dingen? Maar ga ik het ook over de leuke dingen rondom seksualiteit hebben? Daar heb ik haar ook in mogen ondersteunen met heel veel plezier. En daar heeft ze heel veel in mogen leren. Heb je een idee, wat maakt nou dat zoveel professionals ervan uitgaande dat inderdaad veel professionals het moeilijk vinden om dit thema te bespreken? Heb je daar een idee voor? Wat maakt dat zoveel professionals dat nou zo ingewikkeld vinden en eigenlijk het hele onderwerp overslaan? Terwijl je vaak als slachtoffer mensenhandel, zeker als je seksueel geweld hebt meegemaakt, ja, dan zou het misschien wel een van de belangrijkste thema's moeten zijn. Goed, dat is een stukje mening van mij natuurlijk.
Ja. Nou, ik denk dat het begint bij de opleidingen. We worden gewoon heel erg klachtgericht opgeleid. Dus in ieder geval in de psychologieopleidingen, GZ-opleiding, er zit ontzettend veel klachtgericht onderwijs. Wat gaat over hoe help je mensen afkomen van hun klachten. Mm-hmm. En we weten inmiddels wel, de mensen die zich daarin verdiept hebben vanuit onderzoek, onder andere onderzoek van Iva Bikanic, dat je na traumabehandeling op seksueel geweld, dat dat nog niet betekent dat je daarna een gezond of prettig seksueel leven kan hebben. Maar daar wordt nog vrij weinig mee gedaan, omdat er ook een beetje handelingsverlegenheid is. En omdat er vanuit zorgverzekeraars natuurlijk ook heel gericht, er is te weinig geld, er zijn overal wachtlijsten, er zijn te weinig hulpverleners. En dan wordt er toch al gauw bij veel instellingen gekozen voor, laten we die klachten verhelpen. Als er minder nachtmerries zijn, minder herbelevingen en iemand kan weer een beetje functioneren, klaar. Ja. En dat iemand dan nog helemaal niet echt weer goed in zijn vel zit en ook op een prettige manier weer zijn leven kan leiden, dat is dan eigenlijk, dat heeft dan eigenlijk niet zo de aandacht, helaas.
Ja. En dat dus een belangrijk onderdeel is van een prettig leven kunnen leiden. Hè? Intimiteit en seksualiteit. Ja, want dat is wat we eigenlijk ook bij Manja in de laatste aflevering horen. Is zij richt zich wel op het welzijn van de kinderen. Maar als we vragen, zie je jezelf weer intimiteit ervaren met een ander? Gaat eigenlijk een beetje de deur dicht. Dus ik kan me voorstellen dat hulpverleners daar dan net zo makkelijk van wegblijven als dat zij dat doet. En misschien ook geen klachten gaat aangeven daarover.
Ja, en er is natuurlijk ook altijd nog het aspect van persoonlijke gêne. Dus we hebben natuurlijk niet allemaal zoveel gemak om te praten over seksualiteit. En daar de woordenschat voor en zelf zeg maar het ontspannen gevoel bij. En inderdaad, als je iemand tegenover je hebt die zegt, nee, het is goed zo, ik hoef helemaal niemand meer in mijn leven dichtbij op die manier.
Ja.
Ik heb wel gemerkt dat ook intimiteit met het eigen lichaam, dus überhaupt zelf jezelf mogen aanraken en daar van kunnen genieten, dat ook al heel lastig kan zijn en ook moeilijk bespreekbaar kan zijn, maar wel heel belangrijk.
Ja. En hoe besteden jullie daar aandacht aan?
We hebben een seksoloog ook in het team. Dus die kan individueel met mensen in gesprek. En we hebben dus een groepsmodule die echt gericht is op intimiteit. Waarin ook allerlei manieren worden gebruikt om te kijken naar, wat houdt dat nou in voor mij en hoe zou ik dat willen? Ja.
En zijn dat dan logische modules die gevolgd worden? Of is dat elke keer maatwerk voor iedereen? Hoe werkt dat eigenlijk?
Nou, het maffe is eigenlijk dat het heel moeilijk lukt om die groepen te vullen. Want heel veel mensen hebben er heel veel moeite mee om zich daarvoor aan te melden, zeg maar. Om dat aan te gaan. En kennelijk hebben we dus ook, zelfs binnen onze instelling, moeite om die vraag te stellen en om die indicatie te stellen, zeg maar. Dus, en het is zeker maatwerk. Eigenlijk is alles wat we hier doen, denk ik, maatwerk.
Mm. Ja. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen, heb jij moet deze module in?
Nee, zo werkt het niet.
Nee.
Ja. Het blijft mij elke keer toch puzzelen. Hè? Hoe dat we dat zo lastig vinden met z'n allen. En er is nog zoveel werk in te verzetten. En heeft natuurlijk ook te maken met inderdaad je eigen handelingsverlegenheid. Je eigen rugzak. Hoe je zelf bent opgevoed met het thema seksualiteit. In hoeverre je zelf hebt leren praten erover. Maar in mijn optiek, dat kan ik dan toch niet laten om te zeggen, is het eigenlijk niet zo moeilijk om het te leren. Je kan dat best leren. De meeste mensen kunnen het gewoon leren om te praten over seksualiteit. En ja, daarna kun je daar zoveel voordeel uit halen. En kan de wereld echt zo'n stuk mooier worden als we dat met z'n allen onder de knie gaan hebben. Nou, Joyce, het wordt niet aan mij gevraagd wat ik beleid wil meegeven. Maar nou, bij deze, daar mag echt wel meer aandacht voor. Want ik denk, zeker als we weten dat seksueel trauma, geweld, eerder geweld, is de grootste voorspeller voor nieuw geweld. Dat geldt ook met seksueel geweld. Ja, dan is daar zoveel ook winst in te behalen. Ook qua geld en met al die wachtlijsten en noem maar op. Ja, want Manja vertelt dat ze eigenlijk niet weet of ze nou ooit nog intiem kan zijn met een partner. Dat heeft ze wel gedeeld. Herken je dat? Is dat iets wat jullie vaker horen na seksuele uitbuiting?
Ja, dat horen we helaas vaak.
En je zegt helaas?
Nou, ik denk wel dat dat heel jammer is. Hè? Dus dat dat is vanuit een gevoel dat dat toch onveilig zou kunnen zijn. En dat mensen dat dan dus vermijden. Mm-hmm. En de mensen die wel al een relatie hebben of op een gegeven moment aangaan, geven ook vaak aan dat ze tijdens seksueel contact, of überhaupt als ze aangeraakt worden, al is het een hand op de schouder of de knie, dat dat heel triggerend kan zijn. En dat dat dus opnieuw weer toch dat lichaam in die opperste staat van paraatheid brengt. Van ik moet iets en ik moet weg. Of dat is heel akelig. Dus dat is ook wel te begrijpen dat mensen dat uit de weg gaan.
En moet je dan daar als slachtoffer je soort van bij neerleggen? Of moet je als behandelaar denken, nou, dat is dan gewoon maar zo? Of kan dat nog veranderen?
Ja, ik geloof natuurlijk heel erg in dat dat kan veranderen. Ik zou me er niet graag bij neerleggen. Het is wel zo dat de ander de keuze maakt. Het is haar leven of zijn leven. Dus het is echt aan ieder voor zichzelf om te bepalen of je daar verder wat mee doet. Maar ik zou het liefst aan iedereen aanbieden, de mogelijkheid. En ik denk niet dat je erbij neer hoeft te leggen. Ik denk echt dat er heel veel mogelijk is. Met tijd, geduld, stap voor stap. Jezelf ook gunnen dat het niet makkelijk is, maar dat er wel nog iets te behalen is.
En al die behandelingen die je net noemde, zouden daar dan dus toe kunnen bijdragen.
Ja, en het leven zelf. Ook toch een beetje geluk hebben en daarna de juiste mensen tegenkomen. Dat zou natuurlijk ook heel erg helpen.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat je vertelt, we krijgen veel aanmeldingen via de opvang. Daar werken we nou mee samen. Dus mensen verlaten de opvang weer en dan ronden ze misschien de behandeling af. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dan dat zo'n onderwerp als relaties en intimiteit misschien pas later voor je gaat spelen. Kunnen mensen zich dan gewoon weer bij jullie aanmelden als ze denken, maar nu wil ik daar wel wat mee?
Dat is best een lastige vraag. Ik denk dat dat wel kan, maar het komt eigenlijk vrijwel nooit voor. Dus daarom twijfel ik een beetje. We zijn natuurlijk een instelling die gericht is op de gevolgen van trauma. En daar hoort dit bij. Dus neig toch naar ja.
Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat we daar dus ook de hulpverleners het vervolgtraject, zeg maar, dat die daarvan bedacht moeten zijn. En dat misschien af en toe in hun een gesprek mee kunnen nemen, waardoor en weten, ik kan daar dat lijntje weer leggen. Dat gaat natuurlijk, wat we daar te doen hebben ook.
En wat ik ook dan meteen misschien daaraan toe zou willen voegen, is dat we, wat heel leuk is aan het werken bij ARC Centrum 45, is dat we niet alleen behandelingen aanbieden, maar ook onderzoek doen en onderwijs geven. Dus wat een van mijn persoonlijke wensen ook is dat er meer mensen opgeleid worden in het praten over seksualiteit, maar ook in bijvoorbeeld die SAFE-module of dat herstel van intimiteit. En daar is ook steeds meer vraag naar, gelukkig. Dus in die zin is er een positieve ontwikkeling gaande.
Mooi. En moeten mensen daar een bepaalde achtergrond voor hebben om zo'n opleidingsmodule te volgen?
Nee, eigenlijk zou dat juist ook heel goed kunnen gebeuren door niet verder heel gespecialistisch opgeleide mensen. Omdat het juist iets is wat je wil dat ook op allerlei plekken toegankelijk is. Hè, zonder ingewikkelde wachtlijsten en GGZ-gedoe.
En soms juist ook tussen de lippen door bewijzen van met iemand te bespreken. Zonder dat je in een soort van, ik zeg even tussen aanhalingstekens, in de behandelstoel zit. Maar ook in dat kader haakjes aan te grijpen om het erover te hebben. Ja, en dan gaat het heel erg over seksualiteit van het slachtoffer zelf. Maar in eerste instantie was Manja niet op zoek naar hulp gericht op haar eigen seksualiteit. Want daar wilde ze eigenlijk, zo ver mogelijk vandaan blijven. He, dat is echt nog ontgonnen terrein, zal ik maar zeggen. Waar ik ook alles van snap. He, als je daar nog niet aan toe bent, nou, dan komt het misschien op een ander moment of niet. Maar zij was vooral op zoek naar ondersteuning bij de seksuele opvoeding van haar kinderen. Toch nog even daarop doorvragend. Is daar dan ook aandacht voor? Want daar heeft ze zich echt rot naar gezocht. Dat zegt ook iets over hoe vindbaar ik was. Maar ze heeft me uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Maar ik zou het wel heel fijn vinden als er in heel Nederland veel meer plekken zou zijn waar je ondersteuning op dat vlak zou kunnen krijgen. Hoe zit dat bij ARC Centrum 45?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik werk zelf niet in het kinder- en jeugdteam. Oorspronkelijk ben ik wel kinder- en jeugdpsycholoog, maar daar ben ik dus nu een beetje vanaf. Vanaf gedreven. Dus ik weet niet hoe in het team van de kinder- en jeugdcollega's, hoe daarmee gewerkt wordt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat ook aandacht heeft in de ouderbegeleidingen. Maar hoe dat precies zit, moet ik je het antwoord op schuldig blijven. En hetzelfde geldt voor Altra. Die zitten natuurlijk ook heel dicht op al die moeders, vaders en kinderen. Maar ik weet het niet precies.
Ja, misschien interessant om het nog eens over door te praten. En ik bedenk me ook nog één ding. Dat is dat jij het belegt in dit gesprek. Leg je het soort van bij kind en jeugd neer. En daarvan vraag ik me af, maar dat is gewoon een idee die ik maar even uitspreek. Hoort dat bij kind en jeugd? Kan het niet ook in de begeleiding van de volwassenen en in het behandelscircuit terechtkomen? Omdat het daar juist, want je ondersteunt zeg maar de ouder. Ik snap wel dat je ook het bij opvoedingsondersteuning ziet hoor trouwens, maar nou ja.
Ja, ik denk dat het vaak ontbreekt aan kennis. Want je moet natuurlijk veel weten over de ontwikkeling van kinderen. In welke fase is welk gedrag normaal? Hè? Dus exploratieve spel, het spelen met zichzelf, het met de ander. Wat voor soort vragen zijn nog normaal en wat niet? Daar moet je natuurlijk wel wat van weten. Want achtergrondkennis, als je dat niet hebt, dan is het natuurlijk vrij snel zo dat je zegt, nou gaan we maar naar mijn collega die dat wel weet. En daar komt bij dat wij natuurlijk gewoon een taak hebben. En dat is die traumaklachten aangaan. En het ingewikkelde is dat mensen dat het liefst uit de weg gaan. Dus soms is heel veel vragen over andere dingen ook een vorm van vermijding om het over trauma te hebben. Dus we proberen als traumabehandelaren vooral iemand te motiveren om het aan te gaan. Zodat dat in ieder geval kan uitdoven. Ja.
Mooi. En wat ik eigenlijk ook hoor is dat Manja op zoek was naar bepaald aanbod, zeg maar. Dus mogelijk kunnen we dat ook opvatten als we mogen er meer naar buiten over communiceren. Want waarschijnlijk bieden veel meer aanbieders die opvoedondersteuning, behandeling bieden, dat aan, maar is het niet zichtbaar. En daar begint natuurlijk als we gaan normaliseren over dat het belangrijk is om over seks te praten, seksualiteit en intimiteit aandacht te geven, is natuurlijk ook wat we daar zelf over laten zien.
Ja, het is wel, ik ben benieuwd of dat zo is, of het zoveel voorkomt dat het al aangeboden wordt in hulpverleningstrajecten. Ik ben eerlijk gezegd iets pessimistischer dan jij, Joyce.
Ik ook.
Ja. Oh. Ja. Jammer, hè? Maar het is dus heel goed dat er mensen zijn die aangeven, ik heb die behoefte. En dat wij nu dit hier over hebben, dat jullie deze podcast opnemen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, want daarmee worden we allemaal weer even daarop alert gemaakt. Van, hey, er is nog een heel terrein wat braak ligt, waar we wat mee moeten. Om mensen echt weer goed te laten herstellen.
Ja.
In zijn geheel.
In zijn geheel, inderdaad. Dat is mooi gezegd. Ja. Wat Manja vertelt ook juist over de verschillende fases in haar herstelproces. Hè? Ondersteuning die ze nodig had toen ze net uit de situatie kwam. En de therapie op langere termijn. En dan horen we vaak dat mensen eerst moeten stabiliseren, zeg maar. Om behandeling aan te gaan. Hoe kijk jij daarnaar?
Bij voorkeur gaan wij zo snel mogelijk de trauma's behandelen. Want dat is stabiliserend in zichzelf. Want als je eenmaal minder nachtmerries hebt, dan ben je minder ontregeld, ga je beter slapen en kan je dus wat beter omgaan met alle emoties. Er zijn wel ook weer daarin uitzonderingen. Soms hebben mensen echt wat meer uitleg nodig en wat meer copingstrategieën. En dan denk ik ook aan mensen die dus van die hele destructieve strategieën hebben, zoals verslaving. Of zichzelf verwonden. Daar wil je natuurlijk toch ook wel eerst een paar goed aandacht aan geven om te voorkomen dat dat eigenlijk alleen maar meer wordt. Mm-hmm. Dus dan heb je wel wat voorbereidende werk nodig. Ja.
Ja. Ja, dus de stabilisatie zou kunnen zijn als je jezelf verdooft met alcohol, om daar eerst wat meer grip op te krijgen, om vervolgens ook aan het trauma te kunnen werken.
Ja, want eigenlijk als dat de coping is om te gaan met pijn, dan zou dat in eerste instantie natuurlijk als je een behandeling begint ook een risicofactor kunnen zijn. Dan gaat iemand alleen maar meer drinken, blowen of wat dan ook. Ja. En dan gaat die behandeling niet lukken. Dan gaat het ook niet het effect hebben wat je zou willen.
Nee, en dat is natuurlijk wel wat we horen ook vaak. En wat wij bij Comenza ook wel in casuïstiek terugzien, is dat mensen middelen gaan gebruiken om het leven te kunnen blijven dragen of de situatie te kunnen dragen. Ja. Dus het is natuurlijk een heel moeilijk speelveld waar je dan in terechtkomt.
Ja. En dan is er ook echt eerst heel veel vertrouwen nodig. Hè? Dus door die voorbereidende gesprekken kan iemand ook een beetje vertrouwen krijgen in, oh, deze psycholoog of hulpverlener heeft het beste met mij voor. Die weet wat hij doet. Ik weet wat ik kan verwachten. Dan is dat ook een deel van de stabilisatie. Het weten, oké, deze persoon gaat mij verder helpen.
Ja, dus er wordt eerst als het ware een soort plan van aanpak gemaakt van wat gaan we nou, welke stappen, wat is de volgorde, waar beginnen we, wat past bij deze situatie, bij deze persoon, met dit verhaal, met deze geschiedenis, in combinatie met wat jullie te bieden hebben en met jullie kennis. En nou, dat zie ik ook echt als een soort maatwerk. Dat je gewoon elke keer echt kijkt van wat is er in deze situatie nodig. En nou ja, we hadden het net natuurlijk al over die verschillende nationaliteiten. En daar wil ik toch nog even over op terugkomen. Want jullie zien volgens mij best wel veel mensen van verschillende nationaliteiten. En ja, hoe houden jullie hier rekening mee? Of houden jullie hier rekening mee in de hulpverlening? Laat ik hem zo stellen. En hoe dan?
Ja, zeker. Nou ja, om te beginnen hebben we natuurlijk vaak ook te maken met tolken. Of hebben we gesprekken in het Engels of Frans of andere talen die mensen eventueel spreken, behandelaren ook. Het is natuurlijk heel anders als iemand niet in zijn eigen land is. De verwachtingen van wat een behandeling inhoudt, waar het over zou moeten gaan. Ook allerlei verklaringen voor waarom iemand ziek is geworden. We komen ook vaak tegen dat mensen hele andere ideeën daarbij hebben. Dat ze bijvoorbeeld vervloekt zijn of er zijn bepaalde rituelen voordat ze weg zijn gegaan uit het land van herkomst, gedaan bijvoorbeeld voodoo-rituelen. En dan is er gezegd, als je ooit gaat praten over wat je is overkomen, dan word je gek. Dan gaat het helemaal mis met jou. Nou, dat is dan dus helaas ook de ervaring die mensen hebben. Dus daar, nou, dat soort dingen zijn we wel gewend om ook mee te werken. En soms moeten we eerst daar heel veel aandacht aan besteden, ook met traumawerk. Ja.
En werken jullie ook met...
Ja, want ik kan me... Oh, sorry.
Nog één vraag, Joyce. Want werken jullie dan ook met mensen die hier komen, maar nog niet de Nederlandse nationaliteit hebben? Mogen jullie daarmee werken?
Ja, zeker. Dus de mensen die in de mensenhandelopvang zitten, die hebben in eerste instantie een B8. Hè, dat is de maatregel waarin ze bedenktijd krijgen. Dus die hebben wel een maatregel, maar hebben nog geen status in Nederland. En daarna heel vaak wordt dat geseponeerd, helaas. Dat is heel frustrerend voor ons als hulpverleners ook. Want dan moeten ze naar Ter Apel om een asielprocedure aan te gaan. En zijn ze vaak ver van ons vandaan. Dus we hebben ook altijd een soort haast in dat eerste stukje in de opvang om zo snel mogelijk iets van behandeling te starten. Maar we hebben ook een team binnen ArcCentrum 45 voor ongedocumenteerden. Dus dat zijn mensen die uitgeprocedeerd zijn en niet meer in procedure zijn. En toch ook echt zorg nodig hebben. En ook die krijgen hier traumabehandeling.
Wat ontzettend fijn om dat te horen. Want dat is heel vaak wat mist in Nederland. Hè? Dus fijn dat jullie dat mogen, kunnen en ook doen.
En daar wil ik dan toch even op aanhaken. Want dan gaat mijn hart sneller van kloppen voor mensen eigenlijk, dat ze tijdig zorg kunnen krijgen. We hebben natuurlijk in Nederland enorm veel te maken met wachtlijsten. En de B8 bedenktijd duurt natuurlijk 3 maanden maximaal. Hè. Dan moet iemand aangifte gedaan hebben. Dus dat betekent dat jullie heel snel moeten kunnen schakelen eigenlijk. En een team hebben klaarstaan. En je vertelt dat jullie eigenlijk al een soort van voorgesprekken hebben. Dus voordat iemand in behandeling gaat. Bieden jullie dus al wat aan in de opvang. Ik zou bijna willen dat elke GGZ zo zou kunnen werken. En dan klinkt het alsof het helemaal ook zo gaat. Maar dat zal in de praktijk misschien niet zo
zijn. Bij mij komt het zinnetje in mijn hoofd en dat is hoe dan? Zo van, wat is het geheim van de smid? En lukt het inderdaad ook? Net wat Joyce zegt. Ja, het komt ook in mijn hoofd op.
Nee, helaas is de realiteit dat ook wij intussen wachtlijsten hebben. Dat is super frustrerend. Want je weet ook, hoe sneller je iemand kan helpen, hoe minder lang de periode duurt van klachten. En vaak wordt het alleen maar slechter. Niet altijd, maar wel vaak. En we zijn dus heel vaak op zoek naar manieren om het toch te versnellen. En dus zijn we ook aan het kijken van kunnen we dan... hebben we een periode gehad dat we in de opvang zaten en daar de behandelingen meteen zeg maar ter plekke aan konden bieden. Maar het is echt een ingewikkeld probleem om dat goed te stroomlijnen. Ja, dat is echt wel lastig. Er was nog iets wat ik wilde zeggen. Ben ik heel even kwijt. Nee, ik ben hem even kwijt.
Misschien komt hij zo meteen.
Komt misschien zo meteen weer.
Op de dubbele zeggen wij in koor.
En jullie hebben als behandelinstelling al heel veel slachtoffers geholpen. Hebben jullie een advies aan andere hulpverleners of behandelinstellingen welke bouwstenen belangrijk zijn in het herstel van een slachtoffer mensenhandel?
Ja, wat een mooie vraag. Nou, ik zou zeggen sowieso wees niet te bang. Durf het te gaan doen. Ga in gesprek met het slachtoffer. Vraag waar de meeste klachten vandaan komen. En ga aan de slag. Het is, ik vind het heel bijzonder en gaaf ook om te zien dat mensen echt kunnen herstellen. En ik weet wat ik wilde zeggen. Soms zien we natuurlijk ook zwangeren dus in de opvang. Die komen zwanger uit de uitbuitingssituatie. Ja. En die geven dan altijd voorrang. We hadden het net over de wachtlijsten. Dan zorgen we dat we die zo snel mogelijk gewoon dezelfde week gaan we door. En zorgen we dat we met traumabehandeling aan de slag kunnen. Omdat je geen tijd te verliezen
hebt. Dus jullie
hebt,
doen
eigenlijk
ook een soort triage, zoals ze dat op andere plekken noemen. Hè? Een soort indicatie van wat eerder. Maar volgens mij wilde je nog iets zeggen.
Waarom heb je geen tijd te verliezen bij zwangeren? Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, dat gaat natuurlijk over hechting. Dus zodra het kindje geboren is en het is het kindje van een dader, dan hoop je toch dat het lukt om van dat kindje te kunnen houden. Hè? En daar niet elke keer weer een dader in te zien, maar wat minder last te hebben van een trauma. Die twee dingen ook te kunnen scheiden. Dat wat er gebeurd is en dat wat er nu is. Dus je wil eigenlijk dat een aanstaande moeder eigenlijk wat meer beschikbaar gaat worden voor het moederschap en wat minder in beslag genomen wordt door de ellende die achter haar ligt.
Het is wel mooi dat je dit zegt, omdat ik meteen denk van er is zoveel besproken in die 4 afleveringen met Manja. En dit is niet met haar besproken. Dus hoe is het voor haar om 2 kinderen te hebben waarvan de vader haar uitbuiter was en de dader is? Hoe was dat? Dus dat zou... Nou, als ik terugkijk zou ik denken, oh, die vraag hadden we nog best mogen stellen. Maar ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want dat realiseer je inderdaad bijna niet.
En nog even extra aanhalen, het belang van snel juiste zorg beschikbaar hebben, hoor ik hier ook weer. Hè?
Ja. En nog andere bouwstenen?
Ja, zeker.
Oh, sorry.
Nou, ik dacht sowieso ouders. Hè? Dus ook kinderen die al wat ouder zijn. Een moeder of een vader hebben die last heeft van PTSS is enorm van invloed op de ontwikkeling van het kind. Want het kind neemt heel veel over van die hyperalertheid, angst, altijd op je hoede moeten zijn, wantrouwen. Dat is ontzettend, er wordt heel makkelijk overgedragen. En in de hechting gebeuren er dan ook lastige dingen, waardoor het kind ook niet goed voorbereid is op het omgaan met tegenslagen in het leven. Dus mijn aanbeveling zou sowieso zijn dat alle patiënten die we in zorg hebben, die ook ouders zijn, dat we daar aandacht voor hebben. De invloed die het heeft op de kinderen en op de ontwikkeling van de kinderen. En qua bouwstenen, ik denk dat we toch echt moeten beginnen met de traumabehandeling. Met de last daarvan afhalen en aandacht hebben voor dat lichaam, wat daar allemaal gebeurt. Dus niet alleen maar het praten, maar ook het lijf.
En zou je zeggen dat iedereen een slachtoffer mensenhandel zou kunnen behandelen of daarmee aan de slag kan in het kader van het herstel? Of zou een advies ook kunnen zijn, ja, dat weet ik niet, hè? Van zoek ook een specialist?
Ik denk dat is een moeilijke vraag. Want eigenlijk zou ik willen zeggen, iedereen zou het moeten kunnen doen. En tegelijkertijd heb je soms natuurlijk vragen waarvan je denkt, ik heb hier onvoldoende kennis van. En dan, ik denk ook dat je, als je een goede hulpverlener bent, dan weet je ook wat je niet kan. Ja. En dat je daarvoor doorverwijst. En doorverwijzen is enorm ingewikkeld. Daar loop ik ook elke dag tegenaan. De wachtlijsten die er dan elders zijn. Dus doe dat dan tijdig. Dus stel je krijgt een slachtoffer mensenhandel in zorg. En je denkt, nou daar weet ik niet alles van. Start dan wel met die traumabehandeling als je daar goed voor opgeleid bent. Maar denk ook alvast na over wat zou ik daarna graag willen aan specialistische zorg voor diegene.
Ja, mooi.
Bijvoorbeeld zo'n module herstel intimiteit.
Ja, en stel dat zo'n hulpverlener dan niet weet wat hij dan zou moeten aanbevelen. Is dat dan een plek? Kunnen ze dan bijvoorbeeld met jullie bellen? Ja, dan zitten ze natuurlijk in de Amsterdamse regio, hè, zei je net al. Maar ik kan me voorstellen.
Nee, we hebben landelijke dekking. Dus we zijn Nationaal Psychotraumacentrum. En er wordt uit alle delen van het land verwezen naar ons. We hebben ook kenniscentra. Dus als er mensen zijn met vragen van welke aard dan ook, dan kan je altijd bellen en dan krijg je professionals aan de telefoon die echt weten waar het over gaat. Of de vraag doorspelen naar iemand die het
weet. Ja, dus je kunt eigenlijk dan een multidisciplinair overleg hebben over wat is nou de route of hoe kan ik de beste de route pakken. En ik dacht ook nog, nou ja, niet iedereen weet natuurlijk meteen, ik heb hier met een slachtoffer mensenhandel te maken. De een, er zijn ook behandelaren of mensen die hulpverlener zijn, die daar gaande de weg achter komen of opeens de klik hebben. Oh, maar wacht, dit is uitbuiting. Want we hadden het straks over term loverboy problematiek wordt nog niet altijd met mensenhandel bijvoorbeeld volgens mij. Alsof het twee losstaande dingen zijn.
Ja.
En een soort geromantiseerd beeld bijna van hoe dat dan gaat. Nou, wat mooi. Ik denk dat het heel fijn is voor hulpverleners. Mensen die bellen, die onderdeel uitmaken van die hele keten. Ik denk ook dat er mensen, ik zei bellen, hè, maar luisteren, die eigenlijk nog niet eens weten dat ze onderdeel zijn van de keten in de aanpak mensenhandel. Maar ik denk dat iedereen die professionals in de zorg en welzijn, maar ook in bij wijze van kinderopvang, onderwijs, al werk je bij een bouwvereniging, ik zeg maar wat, hè, een woningbouw. Ja. Iedereen kan een slachtoffer mensenhandel tegenkomen. Alleen weet je dat soms niet. Dus nou, daar hebben we een bijdrage aan geleverd om die kennis te verbreden. Maar ik denk dat het heel erg fijn is dat je dus ergens terecht kan. Als je puur denkt, en wat is er nu nodig? Wat kan ik nu organiseren? En wat kan ik zelf? En wat moet er nog apart extra bijkomen, aanvullend zijn? Dus
Mag ik nog twee dingetjes toevoegen?
Ja, graag.
Kan zeker. Dat? We hebben namelijk tegenwoordig ook een consultatieplatform. 123consultatie.nl, zeg ik even uit mijn hoofd. Daar vind je allerlei mensen en professionals, ook van onze instelling, maar ook van andere instellingen, om voor consultatievragen te stellen. Dat is een hele korte weg die je kan bewandelen. En het andere wat ik nog helemaal niet genoemd heb, maar dat moet wel ook even gezegd worden, is dat er in onze doelgroep in ieder geval, en wij ook specifiek daarop gericht zijn, veel mensen uit de LHBTIQ doelgroep zien. Die hebben helaas ook heel vaak veel seksueel geweld, maar ook algemeen geweld meegemaakt. Ook daar moeten we denk ik heel erg alert op zijn. Hè? Dus dat geldt natuurlijk voor vluchtelingen en asielzoekers des te meer, omdat er veel landen zijn waar het niet oké is om een andere geaardheid te hebben of je anders te identificeren. Dus dat is ook een doelgroep om alert op te zijn en waar we veel aandacht voor hebben binnen dit team.
Ja, mooie aanvulling. En Joyce.
En mogelijk een reden is waarom mensen hun land ontvluchten en in de vlucht slachtoffer mensenhandel worden. Dus dan is er een hoeveelheid aan trauma-gerelateerde klachten misschien of vraagstukken.
Ja. Absoluut. En heel veel identiteitskwesties. Hè? Dus precies. Allebei eigenlijk. Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Mooi dat daar zo aandacht voor is binnen ARC. Ja.
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 Ilse van Veilig Thuis heeft natuurlijk ook tips genoemd van wat zij dacht dat er nodig was. En een van de tips die ze gaf was dat ze vindt dat elk slachtoffer of ex-slachtoffer mensenhandel een lifeline zou moeten. Dat dat ook nog eens heel mooi zou zijn als zo'n lifeline een ervaringsdeskundige zou kunnen zijn die gewoon een beetje jouw maatje is. Dat als je ergens tegenaan loopt of het even niet ziet zitten, dat je je lifeline kan aangrijpen. Dat het een goede toevoeging zou zijn in het hele aanbod. Werken jullie met een lifeline of ervaringsdeskundige? Hoe doen jullie dat bij ARC Centrum 45?
Ja, we hebben wel ervaringsdeskundigen ook in dienst, maar niet slachtoffer mensenhandel. We werken wel veel met andere instellingen samen, zoals de Regenboog, waar buddies zijn. Dat is wel vaak ook een advies, omdat heel veel mensen ook heel eenzaam zijn en inderdaad weinig contact en weinig ook durven te praten over dat wat hen is overkomen. Dus ik vind het een hele mooie tip. Ja.
En het is ook een mooi onderdeel van de module voorkomen van revictimisatie, denk ik. Hè? Want als mensen zich krachtig en gesteund en een nieuw netwerk kunnen opbouwen, soms in een nieuwe omgeving, dat ze ergens vandaan hebben moeten gaan, dan is dit natuurlijk een belangrijk onderdeel voor een veilige toekomst.
Ja. Ja, een groepsaanbod wat ik nog niet heb genoemd, waar ik persoonlijk heel veel bij betrokken ben, is de schematherapiegroep. Daar werken we veel met mensen die juist vroegkindelijk trauma hebben meegemaakt en eigenlijk in allerlei patronen terecht zijn gekomen die dus ongunstig uitwerken voor ze. En daar hebben we net een klein onderzoekje naar gedaan en daar blijkt uit dat mensen eigenlijk zeggen, het feit dat ik niet de enige ben die het zo moeilijk vindt in het leven, die zoveel heeft meegemaakt, die niet alleen in de vroege kindertijd, maar ook daarna dus heel veel tegenslagen heeft gekend. Dat is dus een hele helpende factor, het weten dat je niet de enige bent. Dus ik geloof ook heel erg dat groepswerk een belangrijke bijdrage levert hieraan. Ja.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat je daar kan delen en herkenning kan vinden. En erkenning misschien ook wel. Hè?
Ja. Ja, 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 ja. En elkaar kan helpen om ook aan te moedigen. Van hou vol, je kan dit. Hè, ondanks alle ingewikkelde omstandigheden.
Wat een mooie organisatie. En wat een veelzijdigheid aan behandeling en mogelijkheid kunnen jullie bieden. En dat er dan ook nog een landelijke dekking is, is helemaal mooi, denk ik. En wat zou je de luisteraar die mogelijk zelf ook slachtoffer of professional is, nou nog mee willen geven als echt de allerbelangrijkste les die jij zelf hebt geleerd in de aanpak van mensenhandel en de hulp aan slachtoffers? Is daar nog een soort toptip te noemen? En als je er twee hebt, zijn ze ook welkom.
Ja, als ik denk aan eventuele luisteraars die zelf een achtergrond hebben waarin ze allerlei narigheid hebben meegemaakt, zou ik willen zeggen, dat is niet jouw schuld. En wees lief voor jezelf, gun jezelf dat je daar de juiste behandeling voor krijgt. Je hoeft het niet alleen te dragen. En ik denk dat het laten bestaan van klachten is eigenlijk jezelf opnieuw geweld aandoen. Hè? Of jezelf opnieuw verwaarlozen. Het zou zo veel kunnen uitmaken als je de juiste zorg kan vinden. En die is er. Dus ik zou eigenlijk iedereen willen aanmoedigen om dat wel aan te gaan. En het is ook oké als dat niet het goede moment is nu. Of als dat eigenlijk gewoon veel te eng is. Is ook oké. Hè? Dus het is niet zo dat ik daar een oordeel over heb. Maar ik zou het iedereen wel heel erg gunnen. En ik zou in zijn algemeenheid, als er beleidsmakers mee zouden luisteren, stel, dan zou ik heel graag willen dat er gewoon veel meer geld beschikbaar komt voor de zorg rondom slachtoffers mensenhandel. Omdat het zo intens heftig is wat mensen moeten meemaken. En we zijn wel goed bezig in de keten, maar we hebben gewoon een gebrek aan hulpverleners en professionals op alle niveaus. Dus daar, ik zou echt heel graag een lans breken daarvoor. Ja.
Hier, hier. Zeg ik dan alleen maar. Ja, ja, ja. Dit herkennen we natuurlijk ook zo binnen Comensa. Dat mensen moeten wachten op zorg en ontregeld raken. Omdat het zo heftig is wat ze hebben meegemaakt. En het is zo belangrijk om voldoende hulpverleners en behandeling mogelijk te hebben. Ja. Ja. Ja, ik hoop dat er geluisterd wordt.
Er is nog één ding wat me te binnen schiet. Dat komt door wat Manja zei in een van de eerdere uitzendingen. Dat heb ik afgeluisterd. Vond ik hele mooie uitzendingen ook. En zij zei dat er niemand was die haar gevraagd heeft van kan ik wat voor je doen? Of die het geweld was hoorbaar. Dat weet ze vrij zeker. Maar er is niemand geweest. Dus ik zou ook iedereen willen aanmoedigen van als je toch een beetje een niet-pluisgevoel hebt, ga erop af. Vraag of je iets kan doen. Of bel de politie en vraag een wijkagent om te gaan checken. Is het oké? Want ja, we zijn er allemaal getuigen van, dus we moeten er wat mee. Ja, om te voorkomen dat het verder gaat, hè? En het geweld te stoppen.
Ja, nou, ik sluit deze aflevering echt met kippenvel af, Linda. Echt ontroerend.
Nou,
omdat ik denk, dit is waar we die aflevering voor hebben. Dit is waar we deze serie, hè, Joyce, voor hebben gemaakt. Voor dit soort tips. Dit soort informatie die jij ook hebt gegeven, net als alle andere experts die we hebben gesproken. Hè, zoals jij net spreekt tegen de luisteraar. Ik kreeg echt een beetje een traan in mijn ogen en kippenvel.
Ik zag het. Ja.
Omdat ik denk, en nou word ik bijna emotioneel, maar omdat ik denk als we één iemand hiermee...
Ja.
Nou, ik word echt emotioneel, jongens.
Ja. Ja.
Wat mooi. Ja. 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 Ja, dat is wat we allemaal willen, hè? Dat we meer mensen kunnen bereiken die het echt nodig hebben.
Ja. 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 En het mooie van deze podcast vind ik ook dat er de mensen die we hebben gesproken zijn allemaal zo ontzettende, bevlogen, betrokken professionals die allemaal echt wat willen meedragen. Willen bijdragen, moet ik zeggen. En ook Manja is daar zo gedreven in.
Ja.
Hè, aan betrokkenheid en daadkracht hebben we voldoende met elkaar.
Ik wil heel graag even reageren op jouw opmerking, Joyce. Dat het zo mooi is hoeveel bevlogen mensen er werken in dit werkveld rondom de slachtoffers van mensenhandel. En daardoor realiseer ik me dat we het nog niet hebben gehad over de zorg voor de professionals.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat vaak een, ook een verwaarloosd terrein is waar we echt aandacht voor moeten hebben. Dus tot slot dan ook nog een aanbeveling voor organisaties en managers. Zorg goed voor de mensen die dit werk doen, want het raakt je. Het doet iets met je ziel, het doet iets met je manier, met je wereldbeeld.
Ja.
En ik denk dat ook juist die mensen die zo bevlogen zijn, heel kwetsbaar zijn, omdat het die machteloosheid die je kunt voelen als iemand uitgeprocedeerd raakt of als iemand weer in narigheid terechtkomt. Daar moeten we allemaal maar steeds mee dealen. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ik begreep dat Anne ook al iets gezegd heeft over secundaire traumatisering. Ja. Wees er alert op. Zorg goed voor elkaar. En als professional ook leer ook je eigen stresssignalen goed herkennen en neem tijdig pauze als dat nodig is. En dat betekent niet dat je meteen eerst ziek moet worden, maar gewoon het kan soms even echt te veel zijn. Ja. En wees daar ook eerlijk in.
Ja, mooi. Maar ik hoor je dus eigenlijk ook zeggen, hè, mensen zijn strijdvaardig en willen het beste voor hun cliënten. En is dus soms is het niet zichtbaar wat voor een last er op hen drukt, zeg maar. En dat dus ook eigenlijk heel belangrijk is om preventief wat aan te bieden voor je medewerkers, hè, in het herkennen van die stresssignalen.
Absoluut. En daar geven wij ook trainingen in, maar er zijn ook allerlei andere plekken natuurlijk te vinden. Ik geef daar zelf trouwens ook trainingen voor in Congo, waar heel veel seksueel geweld plaatsvindt en waar heel veel professionals elke dag te maken hebben met de ellende van seksueel geweld. Dus het is een belangrijk onderwerp, dat je niet alleen maar het hebt over hoe zorgen we goed voor de patiënt of de cliënt, maar hoe zorg je ook goed voor jezelf, zodat je dit kunt volhouden.
Ja, zo belangrijk en zo mooi wat je daar zegt, want ook in tijden van krapte, hè, financieel, maar ook in gewoon mankracht. Is het mijn ervaring dat juist die zelfzorg, juist de zorg voor je personeel, voor je team, voor elkaar, het oog hebben voor elkaar. Want ja, die volgende cliënt of patiënt of klant staat alweer voor de deur. Die wordt zo vaak eigenlijk aan de kant geschoven. Dus ik vind het heel belangrijk. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat daar aandacht voor is. En nou, mooi dat jij die nog net zo op de valreep ook noemt. En Linda, ja, we zijn aan het einde gekomen van, nou Joyce, alweer de allerlaatste expertaflevering van onze hele podcast Mensen Handel. Ja. En ja. Ik wil bijna niet afronden, want ik zou nog wel nog 10 gesprekken willen. Want ik heb de smaak inmiddels te pakken. En jij, Joyce?
Nou, ja, ik ook.
Maar toch gaan we het voor nu afronden. Het was een prachtig gesprek, Linda, waarin we het vooral hebben gehad over wat hebben mensen nodig in een herstel na het meemaken van een mensenhandelssituatie. Wat biedt ARC Centrum 45 daarin? Maar ook de veelzijdigheid van behandelmogelijkheden en hoe jullie kijken naar wat iemand nodig heeft. We hebben het ook gehad over de kinderen, ook over het thema seksualiteit, seksuele opvoeding. Je hebt prachtige tips meegegeven. Nou, ik vond het zelf een hele inspirerende, rijke aflevering. Eigenlijk waren ze dat allemaal, maar deze ook weer, waar mijn hart echt ook heel erg hard van is gaan kloppen. Dus dank je wel, Linda.
Nou, heel graag gedaan. Dank jullie wel.
Ja, en naast dat we jou willen bedanken, willen we ook even stilstaan en iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan eigenlijk dat deze podcastserie Mensenhandel er is gekomen. Alle experts, ik ga ze niet allemaal losnoemen, maar daar hebben heel veel experts meegeholpen. Ik wil Comensa ook bedanken dat het mogelijk is geweest om deze te maken. En het team van Comensa, maar ook mijn team van Dessauer Trainingen bedanken. Maar bovenal is er natuurlijk één iemand die we heel erg moeten bedanken. En dat is natuurlijk Manja.
Ja.
Zonder Manja, zonder dat zij zo krachtig haar verhaal heeft kunnen delen, hadden we deze serie echt niet kunnen maken. Ik vind het heel mooi hoe we, en ik zeg ik, maar alles waar ik zeg, kunnen we natuurlijk wij zeggen, want ik spreek namens Joyce en mij. Ja, zonder haar verhaal hadden we niet met al die experts zo daarop kunnen reflecteren en daarover kunnen nadenken. Zij wilde heel graag ook een bijdrage leveren in die aanpak mensenhandel en ook haar verhaal daarvoor inzetten. Nou, dat is echt wel een staartje, flink staaltje ervaringsdeskundigheid inzetten. En ik denk dat Manja haar verhaal nog heel veel kan gaan inzetten op allerlei verschillende manieren in haar leven om nog heel veel slachtoffers en ex-slachtoffers daarin te ondersteunen. Maar ik wens ook Manja zelf een heel mooi verder herstel toe, want ook zij zit nog in haar proces. Maar het is in ieder geval gelukt, Manja en Joyce.
Ja, het is zeker gelukt. Manja, haar wens om in ieder geval voor één slachtoffer het verschil te kunnen maken. Hè? Ik weet zeker dat we voor heel veel mensen het verschil maken met zo'n prachtige serie.
Ja, en denk je nou, hè?
Ja, super.
Als professional, ik zou nog wel iets willen toevoegen. Of er is een onderwerp binnen de aanpak mensenhandel die echt aandacht nodig heeft. Of je denkt, goh, ik weet een heleboel mensen die deze serie moeten horen. Want die kunnen deze kennis gebruiken om weer met slachtoffers daar een verschil voor te kunnen maken. Deel het, neem contact met ons op. In de beschrijving van alle podcastafleveringen zie je ook wie hebben meegewerkt, hoe je hen eventueel kan bereiken. Dus deel de serie en ook gewoon bedankt voor het luisteren. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren. We hopen dat we je kennis hebben verbreed. Dat je echt anders in je praktijk de wereld inkijkt. Maar misschien ook als mens anders de wereld inkijkt. En hier moet ik het volgens mij belaten.
Wie weet, tot
wie
ziens.
Wie weet, tot ziens.
Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comensa.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit?
Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!